U vindt de schriftlezing in 2 Koningen 2, de versen 15 tot en met 25. Als u de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij: de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. En zij zeiden tot hem: zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw Heere zoeken, of niet misschien de geest des Heere hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide: zend niet. Maar zij hielden bij hem aan tot schamens toe, en hij zeide: zend. En zij zonden 50 mannen, die 3 dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was, en hij zeide tot hen: heb ik tot jullie er niet gezegd, gaat niet? En de mannen der stad zeiden tot Elisa: zie toch, de woning deze stad is goed, gelijk als men hier ziet. Maar het water is kwaad, en het land onvruchtbaar. En hij zeide: brengt mij een nieuwe schaal, en legt er zout in, en zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin en zeide: zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood, nog onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond, tot op deze dag, naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging vandaar op naar Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad, die bespotten hem. En zeiden tot hem: kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag hen en vloekte hen in de naam des Heeren. Toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel. En vandaar keerde hij weder naar Samaria. De tekst voor de prediking is 2 Koningen 2, vers 23 en 24. 2 Koningen 2, vers 23 en 24. En hij ging vandaar op naar Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad, die bespotten hem en zeiden tot hem: kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom. En hij zag hen en vloekte hen in de naam des Heeren. Toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. Tot zover. Het gaat vanmiddag over kleine jongens. Wel het in de eerste plaats op hun afkomst. Ten tweede op hun spot. Ten derde op hun straf. Kleine jongens, hun afkomst, ze komen uit Bethel. En dat is een van de 2 plaatsen waar Jerobeam de kalverendienst heeft ingesteld. En daar worden deze kinderen bij opgevoed. Als tweede gedachte hun spot. Zij spotten met een knecht van de Allerhoogste God, met Elisa. En dat is een gevolg van hun opvoeding in de afgoderij. In de derde plaats hun straf. 42 kinderen worden gedood. Sommige uitleggers denken dat het ook 42 kinderen waren, dus dan worden ze allemaal gedood. En anderen denken dat het een grotere groep was, waarvan er 42 gedood zijn. Het is wel een ontzaglijke rouw in Bethel. Ik zal er nog 1 keer de aandachtspunten herhalen. Kleine jongens, hun afkomst, hun spot en hun straf. De tekst spreekt over kleine jongens. Maar het Hebreeuwse woordje wat daar gebruikt wordt, kan ook betekenen dat het al grotere jongens waren. Kijk, bij kleine jongens denken wij misschien 2, 3, 4 jaar. Maar het zijn hier kleine jongens die in ieder geval al zo oud zijn dat ze verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun daden. Als je zoon van de wet was, 12, dan werd je verantwoordelijk gehouden voor je daden. Deze jongens konden in ieder geval het onderscheid weten en beseffen tussen wat goed was en wat kwaad was. Voor zover wij dat dan nog kunnen na onze val in Adam. Maar in ieder geval, ze konden in ieder geval weten krachtens opvoeding wat mocht en wat niet mocht. Nu zeggen de kanttekenaren dat deze jongens van hun jeugd af aan deze afgoderij al ingedronken hadden. Moet je nagaan, hè? Wat deze ouders erin gegoten hebben. Ik weet wel, voor onze kinderen is echt geen plek voor de Heer Jezus. Echt niet. Al ogen zij voor een kleine tijd ontvankelijk, reken er maar niet op. Maar tegelijkertijd is het waar dat de ouders zo'n ontzaglijk voorbeeld kunnen geven, wat zo ontzettend belangrijk is, dat je toch min of meer kunt zeggen, je giet er iets in die kinderen. Ze zijn nog ontvankelijk, ze zijn nog in zekere zin argeloos. En u weet het, deze kinderen volgens de kanttekeningen niet anders, of hun ouders hebben hen opgevoed bij die gouden kalveren die daar neergezet zijn. Ze hebben ze meegenomen naar de valse dienst. Afgodendienst. Dat is aangrijpend. Jullie hebben vanmiddag wat anders beloofd. Jullie hebben beloofd om jullie kinderen in de voorzijde leer naar vermogen te onderwijzen. Jullie hebben beloofd dat jullie jullie kinderen zullen opvoeden in de belofte van het evangelie, dat om Christus wil God al onze zonden wil vergeven. Jullie hebben gezegd dat je je kinderen elke keer weer opnieuw bij de Heer Jezus zult brengen. Jullie hebben beloofd dat je als het ware deze leer van de Heilige Doop zult ingieten. Je hebt gezegd bij die ene doopvraag, de derde, daar mag je mij op aanspreken straks. Dat neem ik voor mijn rekening. Dus als het goed is, allen die ooit hun ja-woord hebben gezegd, als het goed is, dan kunnen onze kinderen de betekenis van de Heilige Doop dromen. Ik heb het niet over de toepassing, dat geven God. Maar ik heb het wel over de opvoeding. Of zou het oordeel van de kanttekenaren over onze kinderen hetzelfde zijn als over de kinderen van Bethel, van jongs af aan? Deze afgoderij ingedronken. Ze kunnen het alleen maar indrinken als het je ze geeft, anders niet. Waarom? Waarom, ouders? Is de God des verbonds het niet waard om aangeprezen en aangewezen te worden? Heb je kind dan over voor de straf die zo dadelijk gaat volgen? Heb je dan geen enkel belang bij de zaligheid van hun ziel? Door ze op te voeden in een onbijbelse leer. Niet bij de belofte van het evangelie. Waarom, ouders? Denk erom dat deze kinderen straks hun ouders zullen aanklagen. In die eeuwige nacht. Vader, moeder, waarom hebben jullie mij beloofd op te voeden en hebben het niet gedaan bij de belofte van het evangelie? Had je beter nooit kunnen beloven dan beloven en niet doen. Maar nog een keer, waarom? Is God het dan niet waard? Zijn onze kinderen dan niet gelukkig als we ze mogen brengen aan de voeten van Christus? Elisa is een tijdje in Jericho geweest. Aangename tijd. En nu gaat hij naar Bethel. Ik weet niet waarom. Schrift zegt het niet. In Bethel was wel een profetenschool. Daar werden notabene jonge profeten opgeleid. In het hart van de afgoderij. Maar daar is ook de God des verbonds. Al willen mensen hem aan de kant schuiven. Hij laat zich niet aan de kant schuiven. Dat is toch ook een wonder? Want hoe lang hebben u en ik misschien God al aan de kant willen schuiven? En vanmiddag, dan komt hij ineens weer naar ons toe en op ons af in de prediking van het woord. En hij spreekt ons aan. Dat komt omdat God zijn volk Israël niet kwijt wil. Hij wil ze behouden. Dat komt omdat God geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Denk erom. Als wij straks voor die grote rechterstoel staan van hem, dan kom je erachter dat je God nooit aan de kant kunt schuiven. Dat kun je wel denken, dat kun je wel willen. God laat zich niet aan de kant schuiven. Nota bene in het hart van de afgoderij leidt God zijn knechten op. Van daaruit stuurt hij ze door Israël om het evangelie te verkondigen. Dat is God. Die trouwen houdt. We beginnen er elke dienst mee. Die trouwen houdt. Maar in ieder geval, Elisa gaat van Jericho naar Bethel. En dat weten wellicht onze kinderen vanmiddag nog wel. Bethel, dat was die plaats waar Jacob droomde. Het was allemaal niet zo netjes gegaan in de tent van vader Isaac. Met moeder Rebecca en Esau kwaad, die wil Jacob doden. En dan wordt Jacob maar weggestuurd om een vrouw te zoeken uit de familie van zijn moeder. En zo zwerft hij eenzaam weg van het ouderlijk huis naar de geboortegrond van zijn moeder. En dan wordt het avond en dan slaapt Jacob onder de blote hemel. En dan komt de Heere bij Jacob. Ik ben de God van uw vader Abraham, Isaac en ik ben ook uw God, Jacob. Toch wel, hè? Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Toch wel, Jacob? En dan ziet Jacob een ladder en op die ladder engelen die van boven naar beneden, van beneden naar boven klimmen. En boven aan die ladder, daar staat God. En die ladder, dat is de Heere Jezus. En als Jacob dan de zegen ontvangt, dan wordt hij zo verwonderd wakker. Hij zegt, dit is niet dan een huis Gods. Bethel, een huis Gods. Waar God in Christus is, dat is een huis Gods. Daar is beschutting, daar is bescherming. Daar kun je wonen tot in eeuwigheid. Daar is vrede, daar is liefde. Waar God in Christus je huis, je thuis is geworden. Kijk, nu kan Jacob verder. Nu kan Jacob verder. Dat is Bethel. Maar Bethel is al lang geen Bethel meer. Bethel wordt door de profeten Bet-Aven genoemd, huis van ijdelheid. Dat kun je lezen in Hosea 10. Wat is er gebeurd? Het rijk is gescheurd. 12 stammen, 10 en 2. Omdat Salomo gezondigd heeft. Dat noemen we verbondswraak. Toeouder. Verbondswraak. Straks dan delen onze kinderen in de gevolgen van onze verkeerde opvoeding. 10 stammen voor Jerobeam, 1 voor Rehabeam. En wat denkt Jerobeam? Straks dan gaan ze naar Jeruzalem en dan raak ik ze allemaal kwijt. Ik moet maar eigen godsdienst ontwerpen en ik moet zelf maar altaren gaan maken. En dan hoeven de mensen niet een lange reis te maken naar Jeruzalem. En zo houd ik ze dan onder mijn macht. Dus Jerobeam isoleert zijn onderdanen van Jeruzalem. De plaats die God heeft uitverkoren, waar hij wilde wonen. De plaats waar het brandoffer dag en nacht rookte. Dat is Christus. Dat is de Heer Jezus. Daar is het bloed der verzoening. Daar spreekt God van vrede bij die ark, zijn troon. Doet Jerobeam. Jerobeam haalt zijn onderdanen met hun kinderen weg bij die ark. Weg bij de Heer Jezus. Weg bij het bloed der verzoening. Dit zijn uw goden. O Israël, dit zijn ze. Ja, zeker. In Bethel dient men ook een God, zeker. Het leidt geen twijfel of ik ben ervan overtuigd dat we allemaal aan godsdienst doen. Maar of het God in Christus is, dat weet u zelf. Daar kan ik niet over oordelen. Hier in ieder geval niet. Ze dienen een God in Bethel, maar het is niet de God van Abraham, Isaac en van Jacob. Het is een God naar hun eigen ontwerp. En dat weten onze kattengezanten inmiddels maar al te goed. Van je eigen God, hè, mag je natuurlijk doen waar je zelf zin in hebt. En die God van de Bijbel, die zet altijd een streep door je eigen lusten. Je mag niks en je moet van alles. En daarom helemaal zonder willen wij niet. Maar de God van de Bijbel, die willen wij evenmin. In Dan en in Bethel. Nee, het is geen huis van God meer. God woont niet meer in Bethel. Of toch nog wel? Toch nog een profetenschool? Het is een huis van ijdelheid geworden. De afgoderij viert hoogtij in Bethel. Arm Israël. Dat Jeruzalem kwijt is, maar zo ervaart men dat niet. Arme jeugd die opgevoed wordt zonder tempel. Nee, wij hebben geen tempel meer. En u neemt uw kinderen misschien nog wel mee naar de kerk, maar u begrijpt dat ik dat niet bedoel. Arme jeugd die opgevoed wordt zonder de Heer Jezus. Arme jeugd. Die niet meer gewezen wordt op dat bloed van de Heere Jezus. Die geen vader en geen moeder hebben. Die met tranen voor hun jongen staan en zeggen, maar het kan, o mijn jongen, het kan. Die niet wijzen op de rijkdom van Gods verbond. En op de rijkwijde van de verzoening van de Heere Jezus. Zelfs tot in het late nageslacht. De Heere gaat door jeugd. Die God van vroeger, die leeft nog. En zoals die vader die jongste zoon omhelsde, zo staat hij ook nu op de uitkijk of er eentje uit Scherpenisse is die terugkeert. En dan kan ik je een hartelijk thuiskomen prediken. Dat is God, dezelfde, tot in eeuwigheid. Maar het lijkt alsof er een geslacht wordt opgevoed, wat bij de Heere Jezus vandaan gehouden wordt. Ouders die hun kinderen niet meer vertellen over de Heere Jezus, want dat is je kinderen bij Jezus brengen. Ouders die niet meer vertellen over het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Je kunt toch diep medelijden hebben met die kinderen daar in Bethel. Je kunt toch medelijden hebben met de jeugd van Scherpenissen of waar u ook vandaan komt, die niet meer weten dat ze zalig kunnen worden. Het kan, o jeugd, het kan. Bij God is zo'n ruimte van zalig worden, dat het kan voor heel de gemeente. Want mijn Heere Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Je zult een hartelijk thuiskomen ontvangen. Maar ach, de ouders in Bethel, die geven daar niet om. Die voelen niet dat hun kinderen een ziel hebben voor de eeuwigheid geschapen. Die geloven uiteindelijk niet in een hemel en in een hel. Een beetje plezier heb op de wereld, als het allemaal maar met je zijn gangetje gaat, dan is het genoeg. En jullie hebben vanmiddag anders beloofd. En al die ouders die eenmaal stonden bij de doopvont, wij hebben wat anders beloofd. Wij hebben krachtens de belofte wel iets gevoeld, dat onze kinderen een ziel hebben voor de eeuwigheid. Het gaat ons wel om die belofte van de vergeving van zonden. We hebben wel gehuild over de wieg van ons kind, omdat we zagen, dat is mijn kind, in zonde ontvangen en geboren, dat is mijn schuld. En we hebben wel de enige hoop en de enige troost gezien, in Gods beloftenissen, die hun vervulling niet kunnen missen. Daar gaat het om. En onze kinderen zijn onze getuigen. Is het zo, kinderen? Staat die belofte centraal in de opvoeding van jullie ouders? Zeggen jullie misschien wel met tegenzin, nou, we zijn daarmee volgegoten, dominee. Het ging altijd over de Heere Jezus bij ons thuis. Het was altijd dat we zalig konden worden. Wat heb ik een tranen gezien in de ogen van mijn moeder. En wat heb ik een tranen gezien in de ogen van mijn vader. Ze hebben me telkens als het ware bewogen. Ouders, mogen onze kinderen opstaan? Zouden ze voor ons pleiten? Of tegen ons getuigen? Bethel. Niet meer een huis Gods, maar een huis van ijdelheid. Tempel staat niet meer centraal. Doet er verzoening niet. Kinderen opgevoed zonder de ark, zonder de Heere Jezus. Nou, dat is niet neutraal. Neutraliteit bestaat helemaal niet in de Bijbel. En trouwens ook niet in het leven. Neutraliteit is er niet, want zonder betekent tegen. Dan ben je erop tegen. Ja, dat is niet nodig hoor, dominee. Om helemaal naar Jeruzalem te gaan. Wij kunnen ook op onze eigen manier onze kinderen wel opvoeden. Deze jongens weten niet anders. Dan dat er in Bethel geen plaats is voor de dienst van de Heere. En daarom ook niet voor de knechten van de Heere. Vandaar de spot. Dominee Pink zegt daarom, afvalligen zijn altijd de felste vervolgers van hen die de waarheid aankleven. Die afgevallen zijn, de felste vervolgers van hen die de waarheid aankleven. Voor we naar onze tweede gedachte zijn, hoop ik niet dat er nu kleine jongens zijn die in ieder geval verstand hebben en onderscheid kunnen maken, die volgegoten zijn met de dingen van de wereld. Want ouders, dan moeten we ons bekeren. Straks, als we thuis komen, dan moet anders vanaf vandaag. Onze tweede gedachte, hun spot. De Heer Jezus zegt, indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u van de wereld niet bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Hoef je niks voor te doen. Zodra God in je leven komt, komt er een scheiding, een breuk met de wereld. En dan begint het. Dan gaat de wereld je haten. En zodra wij zicht krijgen op de Heere Jezus, dan haat de wereld je nog meer. Ook de godsdienstige wereld. Als u van de wereld was, dan zou de wereld u lief hebben. En dan komt Elisa aan. En in tegenovergestelde richting een groep kinderen. Ze horen niet bij elkaar. Als ik door die bril kijk van de tekst van de Heere Jezus, dan zie ik dat deze kinderen van de wereld zijn. En Elisa is er niet. Dat is wat. Verbondskinderen die verwereldelijk zijn, dat noemen wij secularisatie. Dan heb ik het er niet over dat onze kinderen naar de bar gaan en naar de schuurfeesten gaan. En dat ze dag en nacht op hun telefoon zitten en noem maar op. Dat zijn van die geëikte dingen. Maar dan spreek ik u aan, ouders, en mijzelf. Wij hebben onze kinderen niet opgevoed bij de Heere Jezus. En als er dan een dienstknecht van de Heere Jezus komt, dan past dat niet bij elkaar. Dat is indien gij van de wereld waart. Zo zou de wereld het hare lief hebben. Tuurlijk. Als er een Baalsdienaar kwam, een priester door Jeroboam was aangesteld, dan zouden ze misschien wel netjes gebogen hebben, die kinderen. Dan zeggen ze, kijk, dat is er één van ons. Maar Elisa is niet één van hen. God heeft Elisa eruit gehaald. En daarom haat u de wereld. Maar als Elisa zo naar Bethel loopt, dan komt die groep jongens hem tegen. En op een verachtelijke manier gaan ze spotten met Elisa. Elisa wordt door de jeugd uitgescholden voor kaalkop. Er gebeuren twee dingen. In de eerste plaats, en dan zie je als je de ware godsdienst verlaat, dan gaat het met het burgerlijk leven ook snel achteruit. Want Elisa is een oudere man en daar is blijkbaar geen respect meer voor. Dat is iets waar wij middenin zitten, gemeente, dat het gezag zo aan het verdwijnen is. Iedereen moet gelijk zijn in onze samenleving, dat jongeren geen achting, geen respect meer hebben voor ouderen. En het tweede is, Elisa is een dienstknecht van de Allerhoogste God. En is daar ook geen achting en geen respect voor. Dat is erg. Want de Heer Jezus zegt tegen zijn knechten, wie u ontvangt, die ontvangt mij. En omgekeerd, wie u niet ontvangt, dan is er ook geen plaats voor mij. Dat is aangrijpend. Als je de deur dicht doet voor Gods knechten, als ze niet meer naar binnen mogen, als er zo'n haat ontwikkeld is, als ze niet meer op bezoek mogen komen met het woord van God, wat zit daarachter? Daar zit dit achter. Dat de Heer Jezus niet welkom is in Bethel. Hij mag er niet zijn. Ze hebben andere altaren. Ze hebben een andere weg tot verzoening. Ze hebben de verzoening door het bloed van de Heer Jezus Christus niet nodig. Dat is het. Wat men al wilde daar in Nazareth, toen ze de Heer Jezus van de steilte wilden afgooien. Wat ze hebben gedaan bij Bethlehem, geen plaats voor Jozef en Maria en de Heere Jezus. En wat geresulteerd heeft in het kruisigen van de Heere Jezus, dat is wat hier gebeurt. Want het gaat niet om Elisa, maar het gaat om het woord wat Elisa brengt. Om het vlees geworden woord, om de Heere Jezus Christus. En laat wat mij betreft ze nog een Jezus hebben. Ze hebben niet de Jezus die daar in Jeruzalem in dat brandofferaltaar wordt verkondigd. Ze hebben niet de Jezus waar de schaduwendienst heen wijst. Die Jezus die komt om aan Gods recht te voldoen. Die Jezus die het verlorene zoekt en zondaren met God verzoent. Weg! Kaalkop, zeggen ze. Ga op! We zijn u liever kwijt dan rijk. In het Hooglied van Salomo kun je lezen dat de bruid zegt van haar bruidegom, dat hij mooie gekrulde haarlokken heeft, zwart als een raaf. Dat betekent dat de Heer Jezus niet kaal is, die bruidegom, dat hij dus eeuwig jong is, altoos dezelfde tot in der eeuwigheid. Maar kaalheid is een teken van ouderdom en van verval. Het kan ook zijn dat kale plekken ontstaan doordat iemand melaats was, volgens de Bijbel. En dan zeggen ze eigenlijk, laat ik het maar op zijn Nederlands zeggen, ze schuwen Elisa als de pest. He, want melaatsheid was net zoiets als de pest wat dat betreft. Daar moet je ver uit de buurt blijven, anders word je ermee besmet. Ze willen gewoon niets horen van wat Elisa te zeggen heeft. Ze willen ver daar uit de buurt blijven. En nog een keer de kanttekenaar. Die ouders hebben blijkbaar hun kinderen dat met de paplepel ingegoten. Ze weten niet anders. Denk erom. Blijf bij die zwartkijkers vandaan. Ga niet om met de dienstknechten daar uit Jeruzalem. Met de dienstknechten van de God van Israël. Als je ermee besmet wordt, moet je niet aan denken. Weg. Kaalkop, zeggen ze. Ga op. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws, vaar op. En dat is een spottende heenwijzing naar de hemelvaart van Elia. Nou vertellen ze dat Elia met een vurige wagen en vurige paarden ten hemel is opgenomen. Die mensen die hebben het niet meer op een rijtje. Sporen niet meer. Dat je nou zoiets vandaag aan de dag nog gelooft. En nu komt de opvolger van Elia. En nu zeggen ze, alsjeblieft kaalkop, vaar dan ook alsjeblieft op. Dan zijn we je ook in ieder geval kwijt. Liever hier niet. Is dat ons hart? Is dat het hart van onze kinderen? Liever de Heere Jezus niet. Net als later bij de Gadarenen in Lucas 8. Zij baden hem, staat er. Dat hij van hen wegging. Waarom? De Heer Jezus had een man genezen. De Heer Jezus, zo staat er, ging het land door goeddoende. Waarom wilden ze hem nu weg hebben? Wel, ze waren hun kudde zwijnen kwijt. En waarschijnlijk fokten ze die zwijnen om als offeranden te dienen voor hun goden. Dus die Jezus, die daar gekomen is in hun landpalen, die heeft hen alles afgenomen. Dat is het. Als de Heer Jezus je alles afneemt, als genade echt genade is, dan komt er vijandschap openbaar. Want ik wil nog wel als een rijke jongeling zalig worden, maar ik wil niet als een hoer en een tollenaar zalig worden. Ik wil er niet aan, ik wil niet sterven, ik wil nog een beetje geestelijk zijn, ik wil niet als een goddeloze gerechtvaardigd worden. Wat een schadepost sinds Jezus gekomen is. Hij heeft hen alles afgenomen. Weg, ga alsjeblieft weg. Wat is dat erg als Christus niet meer welkom is. Blijkbaar hebben deze ouders in Bethel niet de noodzaak van verzoening ingeprent bij hun kinderen. Zodat je ook rustig kunt zeggen dat de grootste schuld van de dood van deze kinderen ligt bij de ouders. Is waar? Ze konden zelf onderscheid maken. Die kinderen worden voor verantwoordelijk gehouden. Toch zal je met de paplepel ingegoten zijn. Hun spot. Ouders. Hoe spreken straks onze kinderen over de ambtsdragers? Nu zal er geen ambtsdrager vanmiddag zijn die zich met Elisa wil vergelijken. Maar elke ambtsdrager, als goed is, die zal zelf maar al te goed beseffen dat er van alles aan schort. Toch het ambt, een Godvee. Laten we dat hoog houden. Laten we met respect, eerbied over dat ambt spreken als een instelling van de Heere. We weten uit het leven van David dat hij de slip van Sauls mantel afsneed. En toen sloeg hem zijn hart. Hij kreeg de schrik van zijn leven. Maar het was de gezalfde des Heren. Daar moet je met je vingers vanaf blijven. Het zijn de dienaren van de Allerhoogste God. Ze komen met de boodschap. Ze worden gezonden namens de Heere. En nog een keer de Heere Jezus zegt, wie u ontvangt, die ontvangt mij. Of mag Jezus niet in onze huizen komen? Is hij overbodig geraakt in ons leven? Onze laatste gedachte. Kleine jongens, hun straf. Elisa. Elisa is zo'n andere man dan Elia. Elia, daar kwam je niet makkelijk dichtbij. Het was een man die respect afdwong. En als het niet zinde vuur van de hemel. Je bleef wel uit de buurt van Elia. Maar Elisa schijnt dichter bij de mensen te staan. Eigenlijk, Elisa heeft wel zo ontzaglijk veel goed gedaan in zijn leven. Net nog, hè. Dat water, dat was niet te drinken. En hij wierp een schaal met zout water in die bron. Zo, zegt de Heer, het water is vanaf nu gezond. Nou, wat er gedaan was, dat kon natuurlijk nooit. Maar op het woord van de Heer. Dank u wel, Elisa. En deze zachtmoedige man, die altijd bereid was om te helpen. Die komt nu in Bethel en die wordt bespot. Kaalkop ga op, kaalkop ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag hen en vloekte hen. Elisa wordt met heilige toorn vervuld. Heilige toorn. Want er staat in de naam des Heeren en hij vervloekt die jongens. Weet je wat vloek is? Tegenovergestelde van zegen. Zegen, dat betekent dat de Heer zijn armen om je heen slaat en je aan zijn hart drukt. Dat is zegen. En vloek wil het tegenovergestelde zeggen, dan werpt de Heer je weg in die buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. En dat oordeel, dat heeft de Heer Jezus zo ontzaglijk gevoeld in zijn ziel. Dat hij grote druppels bloed heeft gezweten. En toen de volle vloek over hem uitgegoten werd. Toen heeft hij in verbazing uitgeroepen. Mijn God, waarom verlaat gij mij in die 3 uren duisternis op Golgotha. Waar de eeuwige toorn van God werd samengeperst en uitgegoten over de Heer Jezus Christus. Dat is wat hier gebeurt. Ze worden naar de hel gedreven, die kinderen. Dat is ontzaglijk. Elisa draait zich om. En hij kijkt naar die 42 jongens. Vervloekt, jongens. Vervloekt. En op datzelfde moment komen er 2 beren. En die doden die 42 kinderen. Ze verscheuren die kinderen. Ik las ergens dat deze jongens, deze kinderen, beter als babytje door hun ouders aan de moloch opgeofferd hadden kunnen worden. Weet je wel, dat is dat grotere koperen beeld dat gloeiend heet werd gemaakt. En dan werden die kinderen levender in de armen van dat gloeiende beeld gelegd, die baby's. Daar moet je niet aan denken. En dan kun je wel nagaan dat die kinderen schreeuwden, maar dan werd de muziek gemaakt en gezongen door die priesters, om dat schreeuwen van die kinderen te overstemmen. Dat had beter gekund dan nu. Want God neemt kleine kinderen genadiglijk in hun jongheid weg, zeggen onze vaderen van de Dordtse synode. Dat is wat, hè. De jong gestorven kinderen, genadiglijk weggenomen, eer ze het verbond van God konden breken. Wat hebben onze vaderen toch ruim gezien op dat verbond dat de Heere heeft gemaakt. Maar nu zijn ze tot hun verstand gekomen. En nu volgen ze de keus van hun ouders. Door Gods knechten te bespotten, de Heer Jezus te verachten en te verwerpen. En nu worden ze gedood, als straf op hun zonde. Elisa koestert hier geen persoonlijke wraakgevoelens, nee. Hij vloekt in de naam des Heeren. En die vloek die komt uit, want die heeft een oorzaak. Kijk, Salomo zegt, een vloek zonder oorzaak, die komt niet. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar als er wel een oorzaak is, dan moet je ook rekenen op die vloek. Ja, God is zeer gewillig. Kon ik daar maar meer over zeggen. Maar dit is diezelfde God. 42 zo van die opgeschoten jongens. Die nee hadden kunnen zeggen in zekere zin. Maar die het voorbeeld van hun ouders volgden omdat ze niet anders wisten. God komt met straf. God komt met wraak. Jazeker. God straft ook kleine jongenskinderen. Niet om je bang te maken. Maar het is wel de ernst. En dat moeten wij ook doen, ouders. Eerlijk onze kinderen voorhouden. Buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zeker, wij mogen de poorten van de hemel ruim openzetten. Maar denk erom, als we ons niet bekeren, dat wij dan de onderste plaats krijgen in de hel. In dat onuitblusselijk vuur. God ziet de zonde van kinderen niet door de vingers. Hij bezoekt ze als wij ons niet keren. Iemand zegt, die vind ik nogal wat. Is God niet te streng? Nee, hij is niet te streng. Maar ouders, we mogen er wel wat van vinden. Want het is op leven en dood. Het is natuurlijk ontzaglijk groot als je kinderen mag krijgen. Maar de gedachte dat je kind verloren gaat. Dit is ook de God van het verbond. Dit is de wraak van het verbond. Kijk, er is nooit onrechtvaardigheid in God, dat is één. Er was opzet bij de jongens, dat is twee. En God straft de ouders in de dood van deze kinderen. Zie je, die beren doen dat niet omdat ze honger hebben. Maar ze laten die kinderen daar gewoon liggen. Ze hebben hun taak volbracht op het bevel van hun schepper. God beschikt over heel de schepping. Hij zet niet alleen mensen in voor zijn dienst. Maar je ziet dat hij kan een worm gebruiken bij Jona, een vis weer bij Jona. Hij kan hier beren gebruiken. Alles moet in dienst staan van de levende God. En als de kinderen gedood zijn, dan gaan de beren weer weg. Wat doet God hier? God smoort het kwaad in de kiem. Hij neemt het op voor zijn knecht Elisa. Waarschijnlijk staat er ook in uw Bijbeltje boven Elisa als profeet erkend. Pas op. Daar valt niet mee te spotten. Dat gaat als een mare door heel het land als het ware. Weet je wat er gebeurd is in Bethel? Die jeugd daar, die heeft Elisa uitgelachen. Maar denk erom dat je het niet doet. Ze zijn allemaal gedood. Alle 42. God neemt het hier op voor zijn knechten. Laten we daar goed rekening mee houden. Nu is het wel waar dat het vandaag niet meer aan ons is om een vloek uit te spreken zoals hier. Wij mogen niet iemand die tegen ons zou zijn verdoemen. Christus leert ons om onrecht te verdragen. En in het verdragen van het onrecht heen te wijzen naar het bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. Maar het is wel waar wat Paulus zegt in Galaten 1. Indien iemand een ander evangelie verkondigt, het welk ik verkondigd heb, die zij vervloekt, al was het ook een engel uit de hemel. Denk erom, kind. Denk erom, kind. Als je niet gewassen bent in het bloed van Christus, dan rust de vloek op je. Of 1 Korinther 16. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Dus wij hebben wel met dat woord te komen. Wij mogen nooit persoonlijk een vloek uitspreken. Maar wel zeggen, buiten dat bloed liggen wij onder de vloek van de wet. En die die is niet te dragen. Niet te dragen. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Wij gaan afronden. We gaan naar huis. Deze geschiedenis roept ons toe, jongelui. Zoek de Heere in de dagen van je jongelingschap. Doe dat toch. Laat maar aan de Heere je voorhoofd zien. Maar Heere, ik heb er geen zin in. Maar u bent beloofd. Bekeer me toch, zoals u al uw volk bekeert. Was me toch in het bloed van Christus. Ik heb gehoord van mijn vader en van mijn moeder. Ik heb gehoord van de dominee dat u dat beloofd heeft bij mijn doop. Doe dan, Heere, zoals u gesproken heeft. Is dat zo, ouders? Kunnen onze kinderen dat zeggen tegen de Heere? Ik heb gehoord van mijn vader en van mijn moeder dat er vergeving is bij u. Menigvuldige vergeving. Ouders, laten we deze geschiedenis ter harte nemen. En onze kinderen toch niet over hebben voor dat eeuwige verderf, maar tot aan onze dood, of totdat ze in Christus zijn, ze wijzen op het dierbare bloed van Christus, op de ruimte die er is in Christus om zalig te worden. Dat kan, mijn jongen, ook voor jou. Amen.